Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, in de naam van Hem die hemel en aarde schiep en die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, in deze dienst willen wij stilstaan bij het woord van de Heere onze God uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En wij staan stil bij de gerechtigheid van God die geopenbaard wordt in het evangelie. In verband daarmee zijn de psalmen ook gekozen. En wij zingen nu samen van psalm 35, het 13e vers. Laat vrome juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Psalm 35, vers 13. Gemeente, we stellen ons onder de tucht en belofte van de heilige wet van de Heere onze God. En naar de samenvatting die Jezus Christus ons leert, zingen wij op psalm 35 het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch tekeer. Psalm 35 vers 1, naar de wet en de samenvatting die onze zaligmaker ons geeft. Horen wij nu, gemeente, de woorden Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet lichtzinnig gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde hij die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus Christus, die heeft gesproken, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering, heeft geantwoord toen hem gevraagd werd wat het eerste gebod was van alle geboden. En hij heeft gesproken, het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere, onze God is één, enig Heere. En u zult de Heere uw God liefhebben uit heel uw hart en uit heel uw ziel en uit heel uw verstand en uit heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten wij nu samen de Heere onze God vragen om zijn zegen over deze dienst en laten wij hem bidden om zijn Heilige Geest. Barmhartige en heilige Heere in de hemel, we komen samen. Ja, we zijn samengekomen, dat is beperkt. Dat is al heel lang zo. Het wendt niet. De gemeente thuis en de gemeente in uw huis en toch verbonden met elkaar. Maar wat een verschraling. En dat raakt uw kerk. Uw kerk wereldwijd zelfs. Het raakt uw gemeente ook hier. Het zet ons ongetwijfeld aan het denken, allerlei overwegingen. Maar het geeft ook grote zorg. Blijven wij trouw aan uw dienst, aan uw woord? Of raken wij toch ook ontwend aan uw stem, die levende stem van u? Keer op keer zegt u: ik ben uw heil alleen. En zo komt u toch, ook in de beperktheid van de gang die we kunnen maken als gemeente, tot ons door de middelen die we ook nu mogen gebruiken. En toch laat uw stem horen, want al zijn wij ontrouw, u bent getrouw. En uw woord, dat zal nooit leeg tot u weerkeren. Dat zal doen, ook in deze tijd, wat u behaagt. Tot zegen en tot zaligheid en tot opbouw van uw gemeente. En wij bidden u daarom, Heere. Zegen uw gemeente. Geef dat we hartelijk verbonden zijn aan elkaar. In liefde, in nederigheid, in ootmoed, in de vrezen van uw naam, in de hartelijke liefde tot de Heer Jezus Christus. En geef dat we zo als gemeente ook om elkaar heen mogen staan in deze moeilijke tijd, waarin alle keuzes ook moeilijk zijn, hoe wij ook gemeente zijn nu, elke zondag. Ja, het kan wel zijn, Heere, dat we ons ook wel wat beroofd voelen van de mogelijkheden om met uw gemeente samen te komen door deze ernstige omstandigheden. En wij bidden u, Heere, geef in deze situatie een wending, een oplossing. Zegen het werk van onderzoekers en wetenschappers. En geef dat er een middel gevonden mag worden tegen dit virus dat rondwaart. Geef uw zegen aan onze overheid, aan beleidsmakers, onze ministers, onze minister-president ook. Geef hen wijsheid en raad en ook in heel hun werk dat ze mogen zien op u, de levende God die alle dingen regeert. En niets ontgaat u, niets ontglipt u. Geef uw zegen aan allen die werken in de gezondheidszorg, op welke manier ook, als mensen schoonmaken of de organisatie werken of verpleegkundig hun werk doen, de artsen en allen die een taak hebben in de gezondheidszorg. Heren, wilt u gedenken nu de zorgen weer zo toenemen, de last zo zwaar wordt. Wilt u daarin helpen en kracht geven? En wij vragen u, Heren, gedenk allen die getroffen zijn, geraakt door dit virus. Ja, zelfs ook hen die geliefden moeten missen. Maar ook anderen die nog ziek en ernstig ziek zijn. Wil gedenken, Heren. En geef ook vrede in ons land. Er is zoveel rumoer en zoveel onrust en zoveel wrok en woede en frustratie. Wil daarin vrede geven en dat, Heere, het evangelie van u, dat evangelie van de Heer Jezus Christus, door al deze dingen heen zou schitteren en stralen. Zo dat mensen buigen voor hem die zelf een dienstknecht is geworden, zich uitermate heeft vernederd tot aan het kruis toe. Heere, gedenk ons in zijn naam. Zegen onze kerkraad hier ook. Wilt u hen gedenken en ook wijsheid en raad geven in hele beleid dat gemaakt moet worden. En dat ook telkens weer anders wordt naar de ontwikkelingen die plaatsvinden. Wilt u daarin ook helpen. Wilt u ons samen zegenen ook nu. Gedenk ons, onze kostrook, ons organist. Gedenk ons als we hier zijn, als we thuis meeluisteren. Dat is ook niet zo gemakkelijk altijd. Als we met de kinderen thuis zijn, met jongeren. Heere wil geven dat we getrokken worden door die stem van u, die levende stem. En dat we niet anders kunnen dan horen naar die woorden van u. En dat we daardoor gevangen genomen worden. En dat onze aandacht gevangen genomen wordt. Zodat we werkelijk horen ten leven. Want daar gaat het toch om, Heere. Dat we gered, dat we behouden worden. Door het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om tegenstanders, om vijanden te behouden. We bidden u in zijn heerlijke naam. En we vragen u dat voor ons, zoals we hier zijn of thuis meeluisteren, meekijken. Maar we vragen u dat ook, Heere, voor heel uw kerk, wereldwijd. Waar en hoe uw kerk maar samenkomt. En heel in het bijzonder dragen we toch wel, Heere, uw vervolgde kerk aan u op. Wil hen gedenken in hun grote benauwdheid. En alle volkeren in deze wereld die vervolgd en mishandeld en zelfs verdelgd worden. Heere, wil gedenken in uw ontferming, in uw barmhartigheid. En geef vrede door het bloed van het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dat uw koninkrijk komen, uw heerlijk rijk, dat ja, voortgaat. Al zien wij het niet, al zijn wij vaak mismoedig. Maar geef dat we zien op dat geestelijke, heerlijke, eeuwige rijk, dat zonder grens is. Want van u is de heerlijkheid en de kracht en het koninkrijk tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij openen het woord van onze God en we lezen in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We lezen Romeinen 1 tot en met vers 17. Romeinen 1 tot en met vers 17. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtig bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door wie wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen dat uw geloof verkondigd wordt in de hele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Allertijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd, goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beide Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. En dan volgen nu, gemeente, de woorden van onze tekst, de versen 16 en 17. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hier eindigt de lezing van het woord van God en ook de lezing van onze tekst. En we zingen samen, gemeente, van Psalm 71, het eerste en het 14e vers. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden, dat mij geen schaamte, o Heer, in eeuwigheid vernederen. Red mij door uw gerechtigheden. En ook vers 14, ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. Namens uw kerkenraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Aanstaande zondag 1 november hopen voor u in uw midden voor te gaan in de dienst van 10 uur dominee A. van Lingen uit Kinderdijk en in de dienst van 18:30 dominee C. Boele uit Polsbroek-Vlist. U ontvangt de gelegenheid om uw gaven te geven bij de uitgang en ongetwijfeld u thuis weet u ongetwijfeld op welke wijze u uw gaven kunt geven. En daar wordt u van harte toe uitgenodigd. De eerste collecte is bestemd voor de verwarming van het gebouw. En de tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie. En vanmiddag om 14 uur is er zondagschool. Aanstaande woensdag 28 oktober is er een gemeenteavond, een reformatierenking. Die wordt uitgezonden via de livestream en u kunt thuis meekijken en meeluisteren. En daar wordt u ook van harte toe opgeroepen en uitgenodigd. En het gaat over het woord van onze God, het sola scriptura. We hopen zo straks ook onze voorbeden te doen. Die hoop ik u dan mee te delen. En wij zingen samen van Psalm 71, het eerste en het 14e vers. Thank you. Gemeente, we kennen dat allemaal wel, dat je je schaamt. Schaamte. Je voelt je heel ongemakkelijk. Het kan zijn dat je iets onhandigs gedaan hebt en iedereen was erbij, was er getuige van, keek ernaar, er werd over gepraat en je schaamt je of je hebt iets onhandigs gezegd. Het is je ontglipt. Je was niet zo oplettend en het ontviel je en je schaamt je. En als ik aan de jongeren denk, dan hoor ik wel eens dat je de verkeerde kleding aan kunt hebben. En dan bedoel ik niet dat je zomers met een winterjas loopt of juist als het koud wordt in zomerkleding, maar niet de goede stijl. Je hebt iets aan waarmee je voor gek staat. Zo voel je het. En je hoort het ook. En er wordt om je gelachen. Je schaamt je voor wat je aan hebt. En je zou ook liever aantrekkelijke merkkleding aan hebben. Iets waarmee je voor de dag kunt komen. Of die schoenen die die indruk maken op anderen, juist. Maar niet wat je nu aan hebt. Je schaamt je daarvoor. Je voelt je daarmee staan. En daarmee zitten. En die schaamte. Dat kan ook wel zijn heel onterecht. Dat is helder. Het kan heel onterecht zijn. Dat je schaamt voor iets waar je helemaal niet voor zou hoeven te schamen. Het kan ook zijn dat het niet gaat om je gedrag of kleding of wat dan ook, maar om de Bijbel. En dan toch ook maar even de jongeren en de kinderen. Dat je een zaterdagbaantje hebt en je eet daar tussen de middag. En je staat voor de keuze, vouw ik mijn handen, sluit ik mijn ogen, ben ik even stil voordat ik ga eten of sla ik het toch maar over. En als ik het wel doe, en dan, als er vragen komen, of als mensen vragen, wat doe jij zondag? Je wordt uitgenodigd voor iets en je zit op je school en je zegt, zondag niet. Zondag niet? Waarom niet? Kun je dan niet? Heb je geen tijd? Ja, dan heb ik wel tijd, maar die bestem ik voor iets anders. En stel dat je toch gaat praten over de kerkgang, over de Bijbel, over het woord van God. En er worden allerlei vragen gesteld. Ik hoorde dat onlangs van iemand die studeerde ergens en er werd gevraagd, dan ga je naar de kerk, dat vonden ze eigenlijk ook nog wel mooi. Daar reageerden ze wel positief op. Tot op een gegeven moment duidelijk werd, ik ga dan 2 keer op een zondag naar de kerk. Het was dan wel voor coronatijd, maar dat begrijpt u wel. En dat riep zoveel verbazing op. Daar struikelden de omstanders ineens lang uit over. 2 keer, maar dan heb je toch al een keer het evangelie gehoord, dat je dan een keertje naar de kerk gaat, maar 2 keer, waarom dan 2 keer? En je schaamt je voor het evangelie. Of er wordt verder doorgevraagd, waar gaat het evangelie over? Ja, het gaat over Jezus, de Zoon van God. En wat betekent dat? Hij is gekomen, de Zoon van God, een mens geworden. En hij heeft aan een kruis geleden voor onze zonden. En zo heeft hij betaald met zijn leven. En er komen allerlei vragen. Hoe kunnen je zonden toch vergeven worden? Die heb je zelf gedaan. Daar moet je dan toch zelf voor boeten? En hoe kan er iemand dan zo lijden en sterven en weer opstaan uit de dood? Dat evangelie. Raar. Een dwaasheid lezen we ook in de Bijbel over de Grieken. Die meenden wijs te zijn. En die zich daarop beroemden op hun wijsheid. En op heel de erfenis van de filosofen, de wijsheid van de Grieken, maar de dwaasheid van het evangelie, wat dwaas, raar, de ergernis van de Joden, Gods gerechtigheid. En dan zijn we al, gemeente, bij het thema van onze overdenking, naar aanleiding van de versen 16 en 17 van Romeinen 1, Paulus die naar Rome gaat, niet vrijwillig, maar als een gevangene. En anderzijds in zekere zin wel vrijwillig, want hij wil zich verantwoorden voor de keizer. En zo gaat hij naar Rome, heel die weg, niet met pracht en praal, niet met een schitterende stoet, niet heel indrukwekkend, maar op zijn sandalen naar Rome, een hele lange voettocht. En zo gaat hij naar Rome. Een hele lange reis. En hij had aan de gemeente van Rome wel beloofd tot hen te komen, en dat wilde hij ook, maar er was niet van gekomen. Dat had de Heilige Geest verhinderd. En de Heilige Geest had gemaakt dat Paulus in andere plaatsen het evangelie had verkondigd, en dat had in die andere plaatsen grote kracht gedaan. Maar nu is hij wel op weg naar Rome, en hij verlangt er ook naar. En hij voelt zich al verbonden met die gemeente van Rome. En Paulus is een dienstknecht. Je zou kunnen zeggen, een slaaf. Hij is in zekere zin gebonden in banden. Welke banden van wie? Wie heeft hem dan gebonden? Jongens en meisjes, wie heeft hem gebonden? Ja, de Romeinse overheid die voor recht gaat. En voor vrede in het hele Rijk en geen oproer wil. En geen nieuwe religie, en geen vreemde godsdienst, en niet een andere heer dan de keizer, geen andere curios dan de keizer. En zo gaat Paulus in die banden van Rome naar Rome toe. In die banden van de Romeinen. Maar er zijn ook nog wel andere banden waarmee Paulus gebonden is. Weten jullie welke banden, jongens en meisjes? Wie hem ook gebonden heeft? Dat heeft Jezus gedaan, de Zoon van God zelf. Die heeft banden om zijn hart gelegd. En op een andere plaats schrijft Paulus, ik ben een slaaf geworden van Jezus Christus. Een doulos staat er in het Grieks, ik ben een slaaf. Maar nu denken die jongeren wellicht, je zult een slaaf zijn. Ik ben liever vrij, helemaal vrij. Ik stippel liever mijn eigen weg uit, ik ga liever mijn eigen gang. Ik wil helemaal niet gebonden zijn, ik wil nergens aan gebonden zijn. Ik wil die banden helemaal niet, ook niet van de kerk en van het woord van God en van de gemeente. En ik ben graag vrij. Ja, dan zeg ik maar meteen, nu al in het begin van mijn preek. Je kunt nooit, nooit zo vrij zijn, nooit zo vrij zijn, dan wanneer je gebonden bent door die banden van de Heer Jezus Christus. Ik mag het zo zeggen, ik mag het zo zeggen. Paulus geniet van die banden van de Heer Jezus Christus. Die banden zijn hem dierbaar. Die wil hij nooit missen. Die liggen om zijn hart. Ja, dat is ook, dat geeft ook vertrouwen. Dat geeft ook zekerheid. Geeft ook vastheid. Want die banden die liggen om zijn hart, dat is als een anker van heel zijn leven. Dat is een vaste grond waarop hij staat. Ik ben gebonden in die banden van de Heer Jezus Christus. Ik ben een slaaf van hem. Dat is zijn liefdesbanden. Weldadige banden. Nee, die banden van de boze, van de Satan. Dat lijkt vrijheid. En dat is helemaal andersom. Dat is gebondenheid. Dat zijn kettingen. Die kun je ook zelf helemaal niet doorbreken. Dat kan niet. En dat lijken warme banden. Maar dat zijn wrede kettingen die je voeren naar het verderf. Heel misleidend, letterlijk misleidend. Zo is Paulus op weg naar Rome en hij gaat als een schuldenaar naar Rome, want hij voelt zich schuldig om het evangelie te verkondigen. Dat geldt voor elke voorganger van het evangelie. Wij zijn schuldig het evangelie te verkondigen. Op een andere plaats schrijft Paulus, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Opvallend dat in sommige kringen waar zoveel wordt gesproken over jezelf bedriegen voor de eeuwigheid. Men mensen bedriegt door in het ruime evangelie van Jezus Christus, de zaligmaker der wereld, te onthouden. ernstig. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En dan schrijft Paulus in die brief aan de Romeinen, want ik schaam mij het evangelie niet. Maar hij gebruikt het woord schaamte wel. Je hoort wel, er zou wel iets van schaamte dus kunnen zijn. Anders zou ik niet hoeven te noemen. Het zou dus wel heel goed kunnen dat er schaamte zou zijn. Waarom zou die schaamte er zijn voor de gemeente van Rome? Dan gaan we naar het oude Rome toe, in de oudheid, de klassieke oudheid, gemeente. Rome dat al zoveel eeuwen bestaat als Paulus zijn brief schrijft. Rome omgeven door 7 heuvels. Eén van die heuvels, Esquilino, was een beroemde, een heel berucht heuvel. Een berucht heuvel, een verschrikkelijk heuvel. Want dat was een heuvel waar straffen werden voltrokken. Aan wie dan wel? Aan misdadigers? Aan slaven. Aan slaven. Maar dan weggelopen slaven of slaven die zich misdroegen. Daar werden straffen aan voltrokken. Welke straf? Kruisiging. Een Romeinse straf, een wrede straf. Die slaven werden gekruisigd. Konden daar soms dagenlang hangen. In de hitte van de zon. En de lijken van de terechtgestelde slaven werden geworpen in grote kuilen. En dat gebeurde eeuwenlang. En in al die eeuwen van slavernij vond men in Rome dat dat wel moest plaatsvinden. Want dat was een Romeins recht. En de slaven waren een wezenlijk onderdeel van heel het Romeinse staatsbestel, van heel de economie, heel belangrijk, onmisbaar. En als slaven zich zouden misdragen of tot opstand zouden komen, en dat gebeurde wel, of zouden weglopen, dan zou heel dat staatsbestel niet meer werken, maar kraken in zijn voegen. En daarom moesten duidelijke voorbeelden gesteld worden. En daarom zouden weggelopen slaven gekruisigd worden. Altijd. Er was geen vergeving, geen verzoening. Het kruis voor een weggelopen slaaf. En er hing rond heel die schitterende heuvel Esquilino een doodsgeur. In later eeuwen heeft men daar notabene in de rijke Romeinse cultuur, de extreme welvaart die men kende, een verwarmd zwembad gemaakt. Maar het was zo lastig om die verschrikkelijke stank van al die eeuwen terechtstellingen weg te krijgen. En nog altijd zwermden de roofvogels boven dat zwembad. Romeins recht. Opvallend, gemeente, heel opvallend. Waarom vertel ik u dit? Omdat er eigenlijk heel weinig beschrijvingen bekend zijn vanuit de oudheid van deze terechtstellingen. We weten dat ze hebben plaatsgevonden, maar we weten niet eigenlijk hoe. En er zijn ook geen beschrijvingen van. Het is alsof de Romeinen het wel heel nodig vonden, maar zich geneerden, erbij wegkeken. Men schaamde zich ervoor. Het was wel iets afschuwelijks. Het was wel weerzinwekkend. Het was ook huiveringwekkend. Die vreselijke dood van die slaven. Verachtelijk, schandelijk. Nodig om dat staatsbestel intact te houden. Maar wel verschrikkelijk. En nu horen we het evangelie, gemeente, van een slaaf. Filippenzen 2. Hij is een dienstknecht, een slaaf geworden, de zoon van God. Ondenkbaar voor de Grieken een dwaasheid, voor de Joden een ergernis. En ik voeg er nu vanmorgen aan toe, voor de Romeinen een schande, een schaamte. Weerzinwekkend, ook afkeurenswaardig, verwerpelijk, een slaaf geworden. Hij heeft zichzelf vernederd. onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zoals Paulus het later in een van zijn brieven schrijft, gemeente, ze hebben de Heere der Heerlijkheid gekruisigd. De Heere der Heerlijkheid onderging een slavendood, de dood van een slaaf. Hij heeft zich uitermate vernederd, schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi, tot de dood van het kruis. Uitermate vernederd, zichzelf vernietigd, ontledigd. Een slavendood. Zo is onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid. Wat een contrast. Hoe krijgen we het gerijmd, hoe ongerijmd, hoe tegendraads. Op een andere plaats, gemeente, schrijft Paulus over het skandalon, de strik. En u hoort er het woord schandaal in, het schandaal van het evangelie. Zijn wij eraan gewend geraakt, gemeente? Zijn we eraan gewend geraakt aan die woorden, dat we ze aanhoren en dat het ons heel weinig doet en ons niet die schok brengt die toch het evangelie helemaal is. Die schok van het evangelie. God werd mens. En hij heeft zich uitermate vernederd. Een slaaf geworden. Wij zagen hem aan en wij hebben hem niet geacht. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Jesaja 53. En wij keerden ons van hem af. Wij keerden hem die daar hangt in zijn schande, in zijn naaktheid, in zijn ontluistering, de rug toe. En zo schrijft Paulus: ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Dat tegendraadse evangelie. Gisterenavond las ik bij kerkvader Augustinus: God heeft zich vernederd. Calvijn citeert dat later. En het deed mij eraan denken dat ik het ooit een keer met kerst in een gemeente had genoemd, dat God zich had vernederd. Dat leverde enkele brieven op uit die gemeente. Of dat niet heel oneerbiedig was om het zo te stellen, dat God zich had vernederd. Daar kreeg ik een vermaning over. Maar dat is nu net, gemeente, het tegendraadse van het evangelie. En kerkvader Augustinus schrijft het zo: God heeft zich vernederd in Jezus, zijn Zoon. En nu u. Nu bent u aan de beurt. Buig u voor dit kruis van onze Heer Jezus Christus. En zo schrijft de apostel: ik schaam mij het evangelie niet. U mag er een streep onder zetten, want dit is juist een uiting met een hele sterke nadruk. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Zeker niet. U mag het dus zo lezen. En zo schrijft Paulus het ook op andere plaatsen. Ik roem in dat kruis van Christus. Het zij verre van mij dat ik ze roem in iets anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ik beroem mij daarop. Dat is mijn roem. Daar roem ik in dat kruis van de Heer Jezus Christus. Dat wat zo veracht is en zo te schande gemaakt wordt en zo verwerpelijk is. Voor de trotse Romein, die gelooft de kracht van de keizer en van het wereldrijk Rome, waar de zon niet onderging, waar de Pax Romana sinds 27 voor Christus zou regeren, wel twee eeuwen lang, de vrede door het Romeinse Rijk. En nu verkondigt de apostel de vrede door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Veracht en onwaardig. En als een mosterdzaadje, gering en nietig. En hoe is het voor ons en voor u en voor jou en voor mij? Dit evangelie, is het onze roem? Of ja, schamen wij er ons voor? spreken we ons er maar niet over uit. Mijden we het gesprek maar. Zoals je dat wel eens hoort, ook van jongeren, toch? Die dan wel zeggen, ja, maar je moet ook wel een geschikte gelegenheid, ook ouderen hoor, ook ouderen, een geschikte gelegenheid vinden. Ja, je moet ook een het juiste moment en ja, dit was niet de sfeer om iets te zeggen. Maar wanneer wel? Wanneer wel? Wanneer wel? Wanneer ooit? Ik schaam mij het evangelie niet. En Paulus schrijft, want, en dan geeft hij de reden dat hij zich zeer zeker niet schaamt. Het is een kracht van God tot zaligheid. Dat evangelie van deze gekruisigde zaligmaker. Van een stervende zoon van God. Die de dood ingaat. En in de banden komt. Aan het kruis genageld. En in de banden van de dood. In de angsten van de hel. Dat evangelie. Van een koning die als hij gevangen genomen wordt niet het zwaard laat trekken. En die legioenen van engelen zou kunnen ontbieden. Maar die heel die weg gaat van het kruis tot het einde toe. Dat is een kracht van God tot zaligheid. Tot redding, tot behoud. Er staat dynamisch. Er zijn wel eens mensen die trekken dan een lijn aan dynamiet. Moet u niet doen. Paulus heeft dynamiet ook niet gekend. Dat begrijpt u wel. Aan dynamiet, dat is een ontploffing. Dat is grof geweld, grof geschut. Dat is vernietigend. Dat is het evangelie niet, maar een kracht van God. Ja, het is een onbegrensde kracht, want het is de kracht van zijn liefde. Het is die kracht van, zoals de Duitse leraars het schrijven, dat zeer zoete en verborgen werk. Daar hebt u die kracht van het evangelie. Die kracht van het evangelie. Ja, dat zijn die banden die de Heer Jezus Christus legt om je hart. Mensentouwen noemt de Bijbel dat. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is die stille kracht van het woord van God. Dat is die stille kracht van de Heilige Geest. Dat je luistert thuis op de bank, of je zit in je keuken op de keukenstoel en je doet mee, je kijkt mee, je luistert mee. En je bent er met elkaar, of alleen op je kamertje, of alleen in uw huis, of hier in de kerk. En je komt en je bent ongenaakbaar. Een panzer om je hart heen. Wie zou dat kunnen doorbreken? En je verzet je tegen het evangelie. Je hebt er eigenlijk niets mee. Je bent nog wel verbonden aan de kerk, aan de gemeente. En je leest ook je bijbeltje ook nog wel. Maar het interesseert je eigenlijk niet. En hoe kan het anders worden ooit? Of er is die grote macht van de zonde in je leven. En die sleurt je elke keer mee en je weet wel dat het niet goed is. En je vreest ook die gerechtigheid van God, zijn heiligheid. Die heiligheid van God die de zonde nooit kan sanctioneren, kan goedkeuren. Maar hoe kan het anders in mijn leven worden? Dat is door die kracht van God tot zaligheid. Door het werk van de Heilige Geest dat verborgen is. Een mysterion, schrijft Paulus op een andere plaats. Een mysterie, een verborgenheid. Kunnen we niet uiteenrafelen? Kunnen we niet in kaart brengen? We menen daar wel patronen in te zien. Maar daar is die wonderlijke, veelkleurige wijsheid van de Heere naar dat een ieder nodig heeft. En zo, gemeente, wordt Heer Jezus Christus u verkondigd en hij wordt aan je hart gelegd en hij wordt present gesteld. En hij wordt geopenbaard in het evangelie. En dat doet de Heere. En zo werkt hij door zijn Heilige Geest op een wonderlijke manier. Die wij niet na kunnen trekken, die we niet kunnen doorgronden. Dat is ons te hoog en dat is verborgen. En we kunnen er geen woorden voor vinden wat er dan gebeurt in het hart van een mens. Waar de Heere zo, je grijpt in hart en dat laat je niet meer los. En je gaat ermee naar huis. Of als u straks uw laptop afsluit. Of als u straks niet meer luistert, dan blijft u erover denken. En dat houdt u bezig. Het neemt je gevangen. Het bezet je. Nee, niet onaangenaam, niet weerzinwekkend, niet belastend. Maar die liefde van God in de Heer Jezus Christus. Een kracht van God tot zaligheid. Hoe krachtig? Onweerstaanbaar. Onwederstandelijk, zeggen onze Dordtse leerregels. Wie zou het kunnen keren? Wie zou het kunnen tegenhouden? Maar het geeft hoop, gemeente, voor de verkondiging van het evangelie. Er is een jongen die afscheid neemt van de kerk en die de kerk verlaat en die tegen zijn vader en moeder zegt, mijn bijbeltje, dat mag u wel houden, ik heb het niet meer nodig, ik hoef het niet meer, wat moet ik ermee? Er is een meisje dat langzaam, maar ja, naar wij vrezen, zeker afhaakt. Maar er is de kracht van de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Die kracht van God tot zaligheid. Er is de grote kracht van het ongeloof. Dat vreet aan je. En je volgt een opleiding en er komt zoveel over je heen. En het komt niet alleen maar over je heen, het komt ook in je. Het doorspoelt je hele denken. En wie zal het winnen? Maar er is die kracht van God tot zaligheid en ieder die gelooft. U mag het wel zo lezen. Wie dan ook maar gelooft. Eerst de Jood, het volk van de Heere, Israël. Beginnende van Jeruzalem en dan de Griek tot in Haastrecht toe. Al de heidenen uit alle landen, wereldwijd tot de einden van de aarde. En in Rome. En waar dan ook maar, en ook hier, bent u er wel eens dankbaar voor, gemeente? Bent u wel eens dankbaar voor dat ondanks al die beperkingen en deze moeilijke tijd die we meemaken met elkaar, toch nog de Heere zijn stem zo helder laat horen, ook door de middelen die we hebben, toch? Bent u wel eens dankbaar voor, al wordt het evangelie, ja, gebrekkig verkondigd? En in onmacht ook. En dan toch helde die stem van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, keer op keer. Een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Ja, maar nu komt de vraag, dan moet ik wel geloven. Is het zo? Is het zo dat je eerst moet geloven en dan werkt die kracht van God? Zoals ik ooit ergens een evangelist hoorde in Engeland. Die zei tot zijn gehoor, als je hart openstelt van God, ja dan kan de Heilige Geest werken. Anders kan hij niet werken. Maar het is juist andersom. U moet altijd maar opletten, gemeente. Als je hoort, een mens moet eerst. Dat is de dood in de pot. Een mens moet eerst. Wat zou ik kunnen? Ja, het is waar. Ik moet mij bekeren. Zo spreken de Dordtse leerlingen over een bevel van geloof en bekering. Het is niet alleen een nodiging, het is niet alleen een roeping, maar het wordt ons ook bevolen. Ja, dat is waar. Maar als ik het moet, ik kan het niet. Onmogelijk. Wacht de Heilige Geest op jouw gewilligheid. Op jouw eerste stap. Ja, maar nu vraagt u, wat moet ik dan? Leest u eens de Romeinenbrief door. Dat is wel heel mooi om dat in deze dagen rond de reformatieherdenking te doen. Heel de Romeinenbrief lezen. In de tijd van de reformatie in Engeland was er overigens een vrouw die de hele Romeinenbrief uit haar hoofd kende. Dat is historisch. En die konden heel de Romeinenbrief zo reciteren. En dat werd daar ook in bijeenkomsten toen nog in de tijd van vervolging wel gevraagd. Om dat in besloten bijeenkomsten te doen. En dan werd daar gevraagd om de Romeinenbrief te lezen. En dan las zij zo de Romeinenbrief, schaarste van bijbels en dergelijke. En wat zou het betekenen, gemeente, als u de Romeinenbrief helemaal leest, dan leest u over die openbaring van God, de toorn van God. We hebben het hoofdstuk niet doorgelezen, maar u leest het maar eens door vanmiddag of vanavond. En dan leest u over die openbaring van de toorn van God, want die gerechtigheid van God, die wordt geopenbaard. De rechtvaardigheid van God. Wat is die rechtvaardigheid van God? Wat is zijn gerechtigheid? Dat is zijn recht. Dat schrijft Paulus in de Romeinen, die zo prat ging op het recht en op de rechtspraak. Maar dat recht van God, weten jullie dat, jongens en meisjes? Dat is wel moeilijk. Dat is dat God alleen maar goed is. Papa en mama houden je voor wat goed en wat kwaad is en zeggen dat mag je niet doen, dat hoort niet, dat is niet netjes. Dat is niet eerlijk, je mag niet liegen. Maar ook papa en mama doen zonde. En je kijkt naar papa en mama, je kijkt naar de juffrouw, naar de meester. Je denkt, ja, ik doe stoute dingen, maar die niet. Die doen het nooit, maar die doen dat ook. Die doen het ook, ja. Dat geldt voor alle mensen, en dat schrijft de apostel in hele scherpe woorden. De toorn van God, dat is zijn boosheid, die wordt geopenbaard over alle goddeloosheid. En als je naar heel deze wereld kijkt, er is niemand die goed doet, tot niet één toe. En die rechtvaardigheid van God, zijn zuiverheid, zijn heiligheid, zijn goedheid, zijn eerlijkheid, zijn onkreukbaarheid, die wordt geopenbaard. Die is helder, die is onmiskenbaar. En niemand van ons kan daarmee marchanderen, gemeente. Niemand. U kunt dat niet plooien, u kunt dat niet wat wegstrijken. U kunt dat niet u kunt het wel negeren. U kunt zich ervan afwenden. Je kunt je oren dicht stoppen. We horen het niet graag, maar je verandert die gerechtigheid van God nooit. Die kun je niet manipuleren. Die kun je niet beïnvloeden op geen enkele manier. In het laatste Bijbelboek lezen we dat er niets onreins in de hemel kan komen. Niets onreins. Niets onheiligs. Niets onzuivers. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt het zo, gemeente. Onze God is een verterend vuur bij wie niemand kan wonen. In zijn heiligheid, in zijn reinheid, in zijn zuiverheid. En moeten wij dat verkondigen? Jawel, want het wordt geopenbaard in heel de Bijbel. Toch? En dat verkondigen wij. Een poosje geleden was ik bij een gesprek en dat ging over de verkondiging van het evangelie en ook over de verkondiging van de zonde van de mens, de ellende van de mens. En daar werd zo over gepraat en men zei dat wordt wel wat minder gedaan. En toen merkte iemand op en als het wordt gedaan, dan is het wel vaak verontschuldigend in de zin van, ja gemeente, we moeten u dat wel verkondigen, ik doe het niet graag. Maar ik moet het u toch wel zeggen. En iemand zei in dat gesprek, moeten we niet die verontschuldiging weglaten. En dat is wel een gedachte, gemeente, want is het niet veel eer andersom, dat we ons zouden moeten verontschuldigen, werkelijk schuld zouden moeten belijden als we u dat niet verkondigen. Dat die gerechtigheid van de Heere onmetelijk is en onkreukbaar en nooit door ons te beïnvloeden. De jongeren weten wel dat je op school wel eens gedoe kunt hebben en dan krijg je straf en dan kom je bij een adjunct-directeur en dan achter proberen wat. Ja, maar meneer, u begrijpt toch wel en ze deden het eigenlijk allemaal en u weet toch ook wel en het is ja, u weet wel. En we marchanderen en we plooien en we lachen er vriendelijk bij. En hij gaat door de pomp en hij zegt, nou, geen hele middag terugkomen, maar wel een uur. Nou, dank u wel meneer, dank u wel. Maar zo kan het bij God nooit. Met alle eerbied gesproken, zo kan het nooit bij God. Nooit, nooit. Het is Gods wezen. Het is zijn zijn. Zo is hij. Maar nu, gemeente, moet u opletten. Vers 17. De rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde. Waarin? Waarin? In het evangelie geopenbaard. Had u dat gedacht? Want je zou toch denken, hier is het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat pleistert die rechtvaardigheid van God. Dat dekt die heiligheid af. Dat schuift die heiligheid van God aan de kant. Je zou toch denken, die rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard in de wet. En dat is ook zo. Maar nu zegt Paulus, in het evangelie wordt die rechtvaardigheid van God geopenbaard. In heel de Jezus Christus, daar blinkt, daar schittert de heiligheid, de rechtvaardigheid, de gerechtigheid van God. Die zo onschendbaar en zo onkreukbaar is in heel zijn leven. Dat is ook opvallend, gemeente. In al zijn woorden, in zijn werk, in zijn daden, in zijn gedachten, in wat hij naliet, daar schittert die heiligheid van de Heere, de heilige Zoon van God. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader? Al mijn dagen, al mijn uren, al mijn seconden, in mijn denken, in mijn voelen, in mijn dromen, in mijn begeren, helemaal. Het onbevlekte lam van God. En hij wordt een slaaf, een dienstknecht. En hij vernedert zich uitermate onder die toorn van God. Die wordt geopenbaard. Over de Heer Jezus Christus. Ten volle. En nu wordt die rechtvaardigheid van God geopenbaard in het evangelie. En dat betekent, gemeente, dat wie gelooft in de Zoon van God, die is in Christus. Ik kan het nooit korter zeggen. En zo zegt het Nieuwe Testament het op zoveel plaatsen. In Christus. In Christus. En wie in Christus is, is in hem heilig, rechtvaardig, onbevlekt, zonder zonde. Met al mijn zonden. Met een hart dat zich afkeert van de Heer. Met mijn ongeloof, met mijn twijfels, met mijn vragen. Met mijn levensgeschiedenis. In Christus. Maar nu. Maar nu. Daar wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard. Uit geloof tot geloof. U mag dat heel eenvoudig zo lezen. Het is een en al geloof. En er zijn uitleggers die zeggen, er zitten ook graden in. Ja, dat weet u wel. Als u de Heere kent, weet u wel, toen u eerst geloofde, toen was dat nog wel in schaduw en in schimmen. En toen wist u maar zo heel weinig, maar de Heere trok. Maar door al die jaren dat u de Heere kent en dat u met hem leeft en dat u over hem hoort en dat u zich verdiept in al deze dingen, wast dan op in de kennis van onze Heer Jezus Christus, uit geloof tot geloof. En daar leeft u uit, daar eindigen we mee, gemeente. De rechtvaardigen is uit het geloof leven, dat is leven. En ik richt me tot u allemaal, maar mag het in het bijzonder tot de kinderen en tot de jongeren. Dat is leven. Daar staat heel eenvoudig, welk woord staat er in het Grieks voor leven? Welk woord staat er in het Grieks? Ja, heel eenvoudig het woord voor leven. Daar staat het niet een heel bijzonder woord, maar een heel eenvoudig woord voor leven. En toch, het is een woord wat je ook wel kunt vertalen met ademhalen. Dat hoort bij leven. Dat is wat, als je het zo zou lezen. De rechtvaardige zal door het geloof ademhalen. Die komt op adem. Dat geeft ruimte. Dat is een heerlijk leven. Het leven van een rechtvaardige in Christus. Dat is leven. Ik loop al een beetje vooruit op de reformatieherdenking aanstaande woensdag. Maarten Luther heeft daar zo mee geworsteld en eigenlijk ook wel zijn leven lang, hoor, gemeente. Maar in het bijzonder voordat het helder licht van het evangelie ontsloten werd in zijn leven. En heeft er zo mee geworsteld en zo mee gevochten met die rechtvaardigheid van God. Die zo onschendbaar, zo onkreukbaar, die zo massief, die hij nooit opzij kon krijgen. Hoe dan ook, en ook niet met zijn boete en ook niet met zijn berouw. U kent dat gezang wel, schoon ik ganse nachten ween, gij kunt redden, gij alleen. Hij kreeg het niet opzij, tot hij dit ontdekte. Habakuk, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, de psalmen, red mij door uw barmhartigheid, jawel. Maar ook red mij door uw gerechtigheid, red mij daardoor. Red mij door uw heiligheid, juist daardoor. Onvoorstelbaar, dit evangelie, red mij door uw gerechtigheid. En toen Maarten Luther dat ontdekte, toen schreef hij, toen ging de poort van de hemel voor mij open. Toen ging de poort van de hemel voor me open. De rechtvaardige zal leven uit het geloof. Maar nu nog wel een laatste vraag, gemeente. Wellicht hoort u het zo aan en u staat er buiten. Wat zou u moeten doen? Wat moeten wij doen om zalig te worden? Ik mag toch alleen maar een Bijbelse raad geven, gemeente. Onlangs las ik ergens: u moet maar veel vragen of de Heer u aan het eind wil brengen. U moet maar veel vragen of de Heer u ellendekennis wilt geven. Ik ken zulke gebeden niet in de Bijbel. Die ken ik niet. Maar als u vraagt, wat moeten we doen om behouden te worden? Hoe moet ik gered worden? Hoe moet ik dit geloof leren kennen? Ik mag u toch alleen maar een Bijbels raad geven. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Wijlen dominee W.L. Tucker zei het zo vanaf de kansel van de Singelkerk in Ridderkerk. Gemeente des Heren, zei dominee Tucker. Eén blik op Jezus en u bent voor eeuwig zalig. Roep hem aan, gemeente, terwijl hij nabij is. En de goddelozen verlaten zijn weg. Vlucht tot deze God, die een genade God is in de Heer Jezus Christus. Grijp hem aan in het woord van zijn belofte. In het hele evangelie van deze zaligmaker die een slaaf is. En die u bevrijdt en die jou bevrijdt uit de duisternis. En die liefdesbanden om je hart legt. Die mensen touwen. Roep hem aan. Ga tot hem. Bid tot hem. Want onze God is genadig. En zijn rechtvaardigheid wordt al geopenbaard in het evangelie. In de goede boodschap van de zaligmaker van zondaren. Amen. Gemeente, wij zingen nu van Psalm 31, het eerste vers. Op u betrouw ik, Heere der Heren, gelijk het betaamt. Laat mij nooit beschaamd van uw troon terugkeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Psalm 31, vers 1. Gemeente, laten we nu samen danken en bidden. Barmhartige Heere in de hemel, red ons door uw gerechtigheid in de Heer Jezus Christus. Grijp kinderen, jongeren, ouderen ten leven. Doe zoals u gesproken hebt. Kom met die kracht van uw woord en uw Heilige Geest in ons leven. Maak dat wij ons niet schamen voor het evangelie, maar dat we levende getuigen zijn in de wereld om ons heen. En we bidden u voor onze gemeente, dat u onze gemeente bewaart in deze moeilijke tijd. En dat we samen om elkaar heen staan, om onze kerkenraad heen staan, in alle beslissingen die genomen worden. Dat we elkaar opdragen in het gebed, omdat we zo samen u de Heere zoeken, ook in deze moeilijke weg. En we bidden u voor allen die studeren, studenten ook in de godgeleerdheid, die zich bekwamen in deze dingen om ook anderen het evangelie te verkondigen, wil hen daar leiden door uw Heilige Geest. Opdat zo uw kerk gebouwd wordt, we bidden u voor uw volk Israël. Wil geef Heere dat het komt tot het heldere zicht op de gezalfde koning van Israëls God gegeven. Zegen ook al onze kinderen, onze jongeren, ook als ze straks zondagsschool is. Wilt u hen die daar vertellen en die daar werken op onze zondagsschool zegenen en helpen. Wilt u de kinderen zegenen en een fijne bijeenkomst geven tot eer van uw grote naam en ook tot behoud van onze kinderen. En dat zal heel jong aan de hand van de goede herder, de enige goede herder, mogen gaan. Zegen onze reformatieherdenkingen deze week en dat we ook zo op die wijze samen de Heer Jezus Christus, uw Zoon, mogen eren die een dienstknecht geworden is. Wilt u ons ook als we andermaal mogen samenkomen vanavond gedenken. En breid zo uw rijk uit en vergeef ons al onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen de psalm die de kinderen geleerd hebben. Psalm 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. Dat betekent vroeg en laat. Dat betekent altijd. Altijd de Heere loven. Ik ben nog vergeten mee te delen dat de kinderen een dankdagkalender mogen meenemen. Als je dat nog niet hebt gedaan. Die liggen achter in de kerk en die mag je meenemen. Psalm 72 vers 11. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.